Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Momenteel loopt er een reeks over de mysteries van de Rozenkrans. En priester Daniël de Witte snijdt vandaag de droevige mysteries aan.
Beste luisteraars, in onze reeks catecheses over het Rozenkransgebed zijn we gekomen aan onze overwegingen over de lijdensmysteries. Nadat we in de mysteries van het licht wat stil hebben gestaan bij het laatste avondmaal en de instelling van de heilige Eucharistie, kunnen wij bijna naadloos aansluiten met onze overweging over het eerste mysterie van het lijden. Dat is de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven. Markus 14, 26 zegt, nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg. Jezus voorspelt daar dat ook Petrus niet trouw zal zijn, maar hem zal verloochenen. En dan komt het verhaal over de doodstrijd van Jezus. Ik lees Markus 14, 32 tot 42. Zij kwamen nu aan een landgoed dat Gethsemane heette. Daar zeide hij tot zijn leerlingen, blijf hier zitten, terwijl ik bid. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon zich ontsteld en beangst te gevoelen. Hij sprak tot hen, ik ben bedroefd tot stervens toe, blijft hier en waakt. Nadat hij een weinig verder was gegaan, wierp hij zich ter aarde en bad dat dit uur, zoals het mogelijk was, aan hem mocht voorbijgaan. Abba, Vader, zo bad hij, voor u is alles mogelijk. Laat deze beker mij voorbijgaan, maar toch, niet wat ik, maar wat gij wilt. Toen ging hij terug en vond hen in slaap. En hij sprak tot Petrus, Simon, slaapt gij? Hingen dan uw krachten te boven 1 uur te waken? Waakt en bid dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw verwijderde hij zich en bad met dezelfde woorden. En teruggekomen vond hij hen weer in slaap, want hun oogleden waren zwaar. Ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de derde maal terugkwam, sprak hij tot hen, slaap dan maar door en rust uit. Het is zover, het uur is gekomen. Zie, de mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Staat op, laten we gaan. Mijn verrader is nabij. Beschouwen wij het zielenleed van Jezus. We hebben altijd misschien te veel gekeken naar het lichamelijk lijden van de Heer. Maar nog erger was wat omhing in zijn ziel. Lucas vertelt zelfs dat zijn zweet tot dikke druppels bloed werd die op de grond neervielen. Waarom was Jezus zo angstig? Omdat hij voortdurend tegen werd gewerkt, altijd in conflict moest leven met de Joodse leiders. Daarom is zijn zielenlijden nog veel erger dan zijn lichamelijk lijden, hoe erg dat ook was. Jezus was de mensenzoon. Hij was altijd bedacht op menselijkheid, maar zelf kreeg hij geen menselijke, geen menswaardige behandeling. Jezus was de fijngevoeligste mens die ooit geleefd heeft, een volmaakte mens, en daarom kon hij ook des te meer lijden in zijn ziel. Zijn innerlijk lijden was zeer groot. Wat leed hij daar in zijn ziel in Gethsemane? Het evangelie zegt het in 3 woorden. Jezus was bedroefd tot stervens toe. Zijn verdriet was zo groot om ervan te sterven. Ten tweede, hij begon zich beangst en ontsteld te voelen. Ten derde, hij kreeg afkeer en weerzin. Jezus had verdriet. Matthäus en Marcus zeggen dat hij tot zijn leerlingen zei: mijn ziel is bedroefd om ervan te sterven, om ervan dood te gaan. Jezus' verdriet was al genoeg om ervan dood te gaan. Hij is niet zozeer gestorven van de lichamelijke folteringen, de geestelijke en de doornenkroning, maar hij zegt dat zijn innerlijk verdriet zo groot is dat hij ervan kan sterven. En waarin bestond dan zijn verdriet? Ten eerste was daar de verharding van zijn volk. Hij bemint zijn volk, hij weent over Jeruzalem, maar hij ziet dat naarmate hij verder spreekt en preekt over zijn vader, dat zijn volk zich steeds meer van hem verwijdert. Het wil zich niet in laten zaaien in Gods koninkrijk. Het wil Gods liefde niet. Het is echt een scandalon, een steen des aanstoots. Iemand waarover zij struikelen, dat is Jezus voor hen. Zoals de oude Simeon had voorspeld, hij zou een teken zijn van tegenspraak. En naarmate hij dichter bij de kern komt van zijn blijde boodschap, gaat zijn volk steeds verder van hem afstaan. Hij heeft een wereldwijde zending, een zending van redding van heel de mensheid, en de wereld verwijdert zich steeds verder van hem. En dat is trouwens nog altijd zo. De wereld erkent Jezus niet, moet van hem niet hebben. Dat is een innerlijk verdriet voor Jezus, een droefheid die onnoemelijk is. Ten tweede is daar het schaamstuk dat ze met hem gaan volvoeren, door hem te vermoorden op het kruis. Ten derde is daar het verdriet van het verraad van een van zijn leerlingen, en ook de verloochening van de leerling die hij zijn eerste noemt, Simon Petrus. Bedenk de ontrouw. Ze lopen allemaal van hem weg. Hij staat alleen. En ten vierde, hij heeft verdriet om zijn moeder, die dat allemaal mee moet maken. En dan ten vijfde, hij voorziet de nutteloosheid van het vergieten van zijn bloed en van het geven van zijn leven voor velen. Hij ziet het ongeloof en de onverschilligheid en de koelheid van zoveel gelovigen na hem, en ook van onze priesters en religieuze, ook nu. Jezus heeft alles voorzien, ook de haat en de vijandschap en de godslasteringen die komen zouden in de loop der tijden. Toen ik seminarist was en toen wij in de kathedraal de Goede Vrijdagdienst moesten helpen verzorgen, waren er niet zoveel mensen in de kathedraal, toen al niet. Maar de straten in Brugge liepen vol met toeristen en mensen die hun inkopen deden voor het paasfeest. Kardinaal Daneels, toen onze professor, zei toen al dat die mensen niet stil konden staan bij het grootste wat ooit in de geschiedenis gebeurd is. Nee, de mensen hebben geen oog voor hun God. En dat heeft Jezus allemaal voorzien, voor zich gezien, om dan maar nog niet te spreken van de oorlogen die ook zijn volgelingen, de christenen, zouden voeren. Zoveel kwaad, zoveel zonde, zoveel onrecht, zoveel onmenselijk lijden. Jezus zag het allemaal voor zich. Een zielenlijden, werkelijk om van te sterven. Ten tweede was daar zijn benauwdheid, zijn angst en ontsteltenis. Jezus voelde een benauwdheid die hem in elkaar deed krimpen. Christus heeft hier een grote vrees gekend, iets dat hij veel minder had gekend toen hij bij het begin van zijn openbaar leven beproefd werd in de woestijn. Nu in zijn stervensuur voelde hij zeer diep de beproeving van zijn messiaanse zending. Want er waren twee beelden van de Messias. Het beeld van de leidende dienaar van Yahweh, die lijdt en sterft voor zijn volk en zo tot de heerlijkheid komt, En er was ook een ander beeld, het beeld van de Messias als koning en heerser. Hier stond Jezus weer voor de grote beproeving. Weggaan van het beeld uit het boek Jesaja over de leidende dienaar of macht uitoefenen als een koning en heerser. Zou hij het lijden werkelijk aanvaarden? Zou hij het aankunnen? Die diepe beproeving was daar weer. We denken vaak dat Jezus niet bekoord kon worden, maar dat is een vals beeld. De brief van de Hebreeën zegt in hoofdstuk 4, vers 15, dat Christus op allerlei manieren op de proef werd gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Bekoring is geen zonde. Het is goed dat wij dat ook voor onszelf inzien. We denken veel te gauw, oei, ik had een bekoring, ik voelde een verleiding, oei, ik heb gezondigd. Nee, bekoring op zich is geen zonde, zolang we er niet op ingaan. We moeten leren liefdevol weerspannig te zijn tegen het kwaad dat op ons afkomt. En zo zullen wij het beter overwinnen dan door krampachtiger tegen te vechten. Dat laatste lukt zelfs niet. Kramp doet ons juist toegeven aan het kwaad. Liefdevol weerspannig zijn daarentegen ziet het kwaad in de ogen, ziet hoe aantrekkelijk het is. Maar als de liefde voor God en voor de medemens sterker is dan de aantrekkelijkheid en de verleiding, dan zullen we niet of veel minder toegeven. Maar Jezus is echt bekoord geweest, precies zoals wij. Hij heeft er miserie mee gehad, hij is benauwd geweest. Jezus riep dan ook tot zijn Vader: Vader, als het mogelijk is, laat die kelk aan mij voorbij gaan, maar toch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Jezus was benauwd voor de smarten die hem te wachten stonden. Hij is echt bang geweest, zoals wij bang zijn voor een operatie, of een examen, of een ander moeilijk werk. Jezus wist wat hem zou overkomen: bespuwd, gegeeseld, gekruisigd, geslagen worden. Hij had het tot 3 keer voorzegd. Hij was benauwd, maar zijn benauwdheid ging nog dieper, zoals Sint Paulus zegt in 2 Korintiërs 5:21. God heeft hem tot zonde gemaakt. Al de zonden van de mensheid werden op zijn schouders gelegd. Wat een zware last moest Jezus hier niet torsen. Wij kunnen dat niet begrijpen. Hij had ook een angst om ons, zoals een moeder haar kind ziet dat in de afgrond dreigt te vallen. Christus is benauwd dat ook wij zouden begeven in die messiaanse bekoring van hem. En dat was het juist waar Judas ingelopen was. Hij wilde een Messias die koning en heerser zou zijn. En Petrus werd ook bang in het paleis van de hoge priester. Ik ken die mens niet, zei hij. Wat een verschrikking voor Jezus. En dan was er nog de afkeer en de weerzin die Jezus voelde. Hij had zich ingezet om zijn leerlingen iets duidelijk te maken van het geestelijke en niet wereldse aspect van Gods koninkrijk. En het leek allemaal voor niets te zijn. Het was om het beu te worden. Jezus was ook een mens. En ook hij kon het op zo'n moment beu worden en genoeg ervan krijgen, van zijn leerlingen en van zijn volk. Hier in Getsemane is Jezus in zo'n toestand. Hij valt op de grond en druppels zweet worden werkelijk vermengd met bloed door het zo ernstig benauwd zijn. Lucas beschrijft dat. En Lucas was een arts, een dokter. Hij kon het weten wat in de Heer omhing op dat moment. Het eerste was dat hij de zonde moest dragen van de hele mensheid. Hij werd een vervloekte, want iemand die aan een paal moest hangen was volgens Deuteronomium 21 vers 23 een vervloekte. Lees dat maar na in Galaten 3 vers 13. Maar toch zal Jezus de weg gaan die zijn Vader heeft uitgestippeld. Hij zal niet ingaan op de bekoring. Hij ziet zijn Vader en zelfs ons daar veel te graag voor. Hij zal liefdevol weerspannig zijn tegen zijn benauwdheid. Hij zal zijn angst, zijn zielenleed en afkeer dragen ten einde toe. Hij zal gehoorzaam zijn tot het einde. Hij zal God zijn Heer laten zijn tot op het kruis. En zo zal hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid aan God, van onze zonde, die juist erin bestaat dat wij God niet onze Heer laten zijn. Maar laat ik nu nog iets zeggen over de vrucht van de overweging van dit mysterie van Jezus' doodsangst in de Hof van Olijven. Die vrucht is een oprecht berouw over onze zonden. Wat is berouw? Het is meer dan spijt hebben. Het is een vermorzeling van ons hart. We voelen ons kapot. We gaan ten onder. We hebben Gods vriendschap verloren. En wat doen we dan? Beste luisteraars, je moet het onmiddellijk afgeven aan God. Je moet je zonde aan God geven. Niet erin ronddraaien. Niet jezelf pijnigen en voortdurend herhalen. Wat heb ik toch gedaan? Nee, kijk naar Jezus kruis. En in 30 seconden zal je weten dat de Heer het je vergeeft en vergeven heeft. En dat je nieuwe kansen krijgt. En mag het voornemen om zodra het kan naar de biecht te gaan. Dat is wel niet altijd gemakkelijk op onze dagen. Je vindt niet zo gemakkelijk meer een priester. Vele mensen willen biechten, maar ze vinden geen priester. Vooral oudere mensen die niet meer uit de voeten kunnen, wachten vergeefs op de komst van een priester die eens naar hun verhaal en hun belijdenis wil luisteren. Maar dan moet je gewoon naar de Heer gaan en het hem zeggen hoezeer je verlangt om te biechten. Zeg dan maar een akte van berouw. Maar de biecht is een zeer belangrijk sacrament, een genezend sacrament ook. Wij leerden in het seminarie dat iemand die in een zware zonde, bedreef, een nood aan heeft dat aan iemand te vertellen. Van kardinaal Daniels, onze professor toen, moesten wij een boek lezen van Dostojevski, Schuld en Boete. Dat boek gaat over een student die geen geld had en al wat hij bezat in pand moest geven aan een pandjesvrouw die altijd veel te weinig gaf in ruil voor dat pand. En op een bepaald moment nam Raskolnikov, want zo heette die student, een bijl mee onder zijn jas en sloeg die pandjesvrouw dood. En dan gaat heel het boek over de lange inwendige strijd van Raskolnikov om van zijn grote schuld af te geraken. Hij heeft een moord gedaan en dat kan hij niet van zich afzetten. Uiteindelijk komt hij bij een meisje, eigenlijk een hoertje, en hij kan het haar vertellen. En op dat moment valt hem een pak van het hart, want nu had hij zijn geheime schuld uitgesproken. Dat was een loutering, een catharsis. Daarop zei kardinaal Daneels: op deze antropologische onderbouw is onze biecht gebouwd. Een mens wil zijn schuld uitspreken. En in de biecht kan dat. En in de biecht krijg je dan ook nog te horen dat God het je vergeven heeft. Is dat niet geweldig? Hoeveel mensen zouden niet meer een beetje gelukkig worden als ze in de biecht hun schuld uit konden spreken? Kardinaal Daneels zei toen ook dat Carl Gustav Jung, een psychiater in de jaren van de Tweede Wereldoorlog, soms zijn patiënten aan moest raden een geestelijke op te zoeken en te biechten. En zei psychiater Jung: bij de katholieken had dat een beter effect dan bij de protestanten, omdat de katholieken van hun priester mochten horen dat hun schuld door God vergeven was. De priester zegt inderdaad: en nu ontslaak je van je zonden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan weet je, ja, hoor je het. God zegt het, het is vergeven. Protestanten daarentegen moesten het stellen met een belijdenis aan God zelf, ergens tegen een pilaar of in een hoekje. Maar dat God het hen vergeven had, dat hoorden zij niet. Ze hoorden dat niet uit de mond van hun geestelijke, want de dominees kennen de biecht niet en vergeven geen zonden. Je moet het van God zelf krijgen. Wij ook, wij krijgen dat ook van God. Maar in de biecht weet je, ik vertel het aan de priester, die daar zit in de plaats van Christus, in persona Christi. En eigenlijk ons priester, je moet daar niet bang van zijn. Ons interesseert dat niet wat je daar vertelt door. Je moet niet denken dat wij dat allemaal onthouden. Alleen als mensen komen en vertellen vier dingen in de biecht, dan weet je bij het vierde al lang niet meer wat het eerste was dat ze gezegd hadden. Ik weet dat niet meer, ik kan dat niet onthouden. Maar goed, ik mag daar in Jezus naam zeggen: ik ontsla je van je zonden, ga heen in vrede en zondig niet meer. Maar als het toch weer gebeurt, dan mag je terugkomen. Dan zal Jezus opnieuw tegen je zeggen, en ik mag het dan ook herhalen in zijn naam: ik ontsla je van je zonden. Wat een genade, wat een weelde. Maar nu wil ik nog even kijken naar wat Johannes zegt over de doodstrijd van Jezus. Johannes geeft niet het verhaal van de doodsangst in de Hof van Olijven. Hij acht dat bekend. Maar hij vertelt iets anders over Jezus' angst in het 12e hoofdstuk van zijn evangelie, de versen 20 tot 33. En die wil ik toch even voorlezen, omdat ze zo mooi zijn. Onder degene die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding, waren ook enige Grieken. Deze nu klampten Filippus van Bethsaida in Galilea aan en vroegen hem: Heer, we zouden Jezus graag spreken. Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus echter antwoordde hen: het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen, maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het een eeuwige leven bewaren. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red mij uit dit uur. Maar daarom juist ben ik tot dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam er een stem vanuit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en zal hem wederom verheerlijken. Het volk dat erbij stond te luisteren en zei, zei dat het gedonderd had. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Maar Jezus sprak, niet om mij was die stem, maar om u. Nu heeft er een oordeel over deze wereld plaats. Nu zal de vorst deze wereld buiten worden geworpen. En wanneer ik van de aarde omhoog zal zijn gegeven, zal ik alle tot mij trekken. Hiermee duidde hij aan welke dood hij zou sterven. Tegen het einde van zijn leven breekt Jezus' bekendheid ruim baan. Er zijn zelfs Grieken die hem willen spreken. Maar Jezus kan op hun verzoek niet ingaan. Omdat de Grieken hem nog niet kunnen zien zoals hij eigenlijk is. Jezus antwoordt dan ook niet op de vraag van die Grieken die via Filippus en Andreas aan Andreas bij hem komt. Jezus zegt iets totaal anders. Hij zegt, het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Dat uur, heel zijn leven lang, heeft Jezus er naar uitgekeken. Toen zijn moeder op de bruiloft van Cana tot hem zei dat de wijn op was, zei hij nog dat zijn uur nog niet gekomen was. Nu is het er wel. Nu zullen de mensen hem echt kunnen zien zoals hij werkelijk is en ook bedoeld te zijn. Daar in Jeruzalem konden de Grieken Jezus nog niet zien zoals hij was. Eerst moest de graankorrel in de aarde vallen en sterven om veel vrucht voor te brengen, zei Jezus. Een graankorrel die op de droge zolder ligt, kan niet kiemen, kan geen vrucht voortbrengen, en Jezus ook niet. Ook Jezus moet in de aarde vallen en sterven. Jezus is die man van 1-1, zoals ik hem graag noem. Onze leraar op het college heeft me diep geraakt toen hij zei dat 1+1 eigenlijk niet gelijk is aan 2. Dat is wel het geval in de rekenkunde van de wereld. Daar is 1 appel en nog een appel erbij gelijk aan 2 appels. En 1 euro plus 1 euro zijn inderdaad 2 euro's. Maar in het leven, het echte leven, zei mijn leraar, is dat niet meer waar. Want als iemand een ander tot zich neemt, in welke relatie dan ook, in een liefdesrelatie of een zakenrelatie, wat dan ook, maar het is alleen maar om van die ander te profiteren, wel dan gaan beiden ten onder, zei mijn leraar. 1+1 is in het ware leven gelijk aan 0. Maar 1-1 daarentegen is in het werkelijke leven gelijk aan 2 of 3 of 4 en zelfs aan plus oneindig. Want iemand die zichzelf verliest, 1-1 dus, die brengt leven voort. Iemand die zichzelf zoekt en een ander bij zich neemt om ervan te profiteren, alleen maar om zichzelf te verrijken en te zoeken. Beide gaan kapot. Die maakt zichzelf kapot en ook de ander gaat kapot. Alleen als je jezelf verliest, dan steek dat diep in je hart. Leg dat diep in je hart, beste luisteraars. Alleen als je jezelf verliest, ga je het leven winnen. 1-1 worden. Dat heeft Jezus gedaan. De graankorrel moet in de aarde vallen en sterven. Wie zijn leven bemint, zal het verliezen. Als je in jezelf blijft steken, gebeurt er niets. Dan ga je gewoon dood. Maar als je je leven haat, niets waard acht en het prijs geeft, dan ga je het winnen. Want iemand die zijn leven prijs geeft voor een ander of voor meerdere anderen, die brengt oneindig of eeuwig leven voort. Dat zal Jezus weg zijn, straks wanneer hij naar het kruis zal stappen.
Thank you.
Heer zijn leven was een opweggaan naar dat kruis, een verliezen van zichzelf. Ik denk maar aan Pater Kolbe. In de concentratiekamp daar waren 10 gevangenen was een gevangene weggelopen, ontsnapt door die prikkeldraad. Ze verstond niet wat het mogelijk was. Toen werden 10 gevangenen uitgekozen en Pater Kolbe was erbij. Was er niet bij, maar hij zou de plaats zijn van een andere. 10 waren uitgekozen om de hongerdood te ondergaan. Uit straf omdat de ene weggelopen was. En er was daar een man bij, een sergeant, die jammerde om zijn vrouw en zijn 2 kinderen. Die hij moest achterlaten. En dan heeft Pater Kolbe gezegd, mag ik de plaats innemen van die man? Ik heb geen kinderen, ik wil mijn leven geven. 1-1, maar die sergeant met zijn 2 kinderen en zijn vrouw werd gered. Hij werd gespaard. En als Pater Kolbe dan later heilig en zalig werd verklaard, was die sergeant erbij. Dat is een mens van 1-1. Dat is jezelf verliezen, je leven prijsgeven. Nu, het hoeft allemaal zo ver niet te gaan dat je leven, dat je dood wordt. Maar laten wij in ons dagelijks leven onszelf geven, in al wat we doen, het graag doen, ons werk graag doen, zorgen voor de kinderen, voor de kleinkinderen. En vooral je werk dat je moet doen, doe je werk graag. Verlies jezelf, denk niet aan jezelf, denk niet aan het geld dat je verdient, maar geef je en dan ga je voelen, ik leef. Pater Kolbe ging de hemel binnen in die hongerdood die hij in de plaats van die sergeant doorstond. Hij heeft de hemel binnen en hij gaf leven hier op aarde aan de sergeant en zijn gezin. Jezus zegt ook nog, als iemand mij wil dienen, dan moet hij mij volgen. Dat is juist wat Pater Kolbe gedaan heeft. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. Wij zijn alle geroepen tot versterving, tot het sterven aan ons eigen ik. En als we zo leven, als we elke dag ons geven aan onze taak, aan ons gezin, aan de samenleving en aan de kerk, aan God en aan onze naaste, dan zijn we waar Jezus is. Dan zal de Vader ons eren zoals hij Jezus geëerd heeft. Dat is allemaal gemakkelijk gezegd. Doen is nog iets anders. Ook voor Pater Kolbe vroeg dat strijd. Dat heeft hem iets gekost. Het vraagt strijd. Ja, het brengt een doodstrijd mee. Sterven aan jezelf brengt je in een doodstrijd. Het brengt je in angst. Want niemand verliest graag zichzelf. Jezus uit zichzelf ook niet. Hier bij Johannes horen wij een echo van Jezus' doodsangst in de Hof van Olijven. Jezus wordt ontroerd. Hij wordt bang. Wat moet ik zeggen? Vader, red mij uit dit uur. Maar nee, Vader, juist daarom ben ik tot dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Dat is een echo van wat de andere evangeliën schrijven over Jezus' doodsangst in de Olijfhof. Daar vraagt Jezus, Vader, als het mogelijk is, laat die kelk aan mij voorbij gaan, maar toch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Jezus zal inderdaad Gods wil ten einde toe volbrengen en ons allen meetrekken in zijn totale zelfgave op het kruis. En hier in het evangelie van Johannes antwoordt God ook, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. Reeds bij zijn doopsel door Johannes de Doper klonk een stem uit de hemel. Hij zijt mijn zoon, mijn veelgeliefde, in u heb ik wel behagen. Marcus 1 vers 11. En bij zijn gedaanteverandering op de berg klonk wederom die stem. Dit is mijn zoon, de welbeminde, luistert naar hem. Marcus 9 vers 7. Bij zijn sterven op het kruis zal God hem voor goed verheerlijken. Jezus zal niet aan het kruis blijven. Hij zal verrijzen en verheerlijkt worden. Toch was die stem niet voor Jezus, maar om ons. Want nu heeft er een oordeel plaats. De vorst van deze wereld wordt buitengeworpen. En als Jezus omhoog gegeven is op het kruis, zal hij alle tot zich trekken. Dat is wonderbaar. Daar op het kruis zal Jezus ons tot kind van God maken en een nieuw hart geven. Een hart dat leeft voor God en uit God. Jezus' kruisdood is het begin van een nieuw verbond dat altijd duren zal. Wij mogen kinderen van God worden, mensen die niet meer leven volgens de mentaliteit van de wereld. Die mentaliteit is er een van een mens van 1 plus 1, van iemand die zichzelf zoekt. Dat is juist wat de vorst van deze wereld ons voorhoudt. Maar we mogen net als Jezus onszelf verliezen voor anderen. Mensen worden die leven voor God en hun medemens. Ja, beste broeders en zusters, wij mogen mensen worden van 1-1. Mensen die schijnbaar hun leven verliezen, maar het in werkelijkheid winnen. Zo werpt Jezus de vorst van deze wereld buiten, door zichzelf prijs te geven ten einde toe en door ons mee te trekken in zijn gezindheid. Zo worden wij gered. Want zoals de brief van de Hebreeën het zo mooi zegt, Jezus heeft geweend en gebeden tot God, hij heeft in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd, en zo is zij oorzaak geworden van eeuwig heil. Hebreeën 5, vers 7 tot 9. Want inderdaad, beste broeders en zusters, waar Jezus is, namelijk bij God, in de schoot van de Vader, daar mogen ook wij zijn. Maar we komen daar maar als wij onszelf prijs durven geven en mensen worden van 1-1.
Tot zover deze catechese over de eerste droevige mysterie in een lange reeks over de verschillende mysteries van de Rozenkrans, u gebracht door priester Daniël de Witte. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.